Nog een mededeling, gemeente. Dat is dat we u herinneren aan de extra collecte voor het bouwfonds die deze dag zal worden gehouden. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde en het vijfde vers. Psalm 27, vers 3 en vers 5. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Het derde en ook het vijfde vers van Psalm 27. Wij willen nu eerst luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. In aansluiting aan de lezing van Gods wet willen we zingen uit Psalm 119 en daarvan het 83ste vers. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Daarna lezen we uit de schriften en de schriftlezing is deze morgen uit het 31ste hoofdstuk van de profetieën van Jeremia. Daarvan de versen 1 tot en met 14. We noemen nu Jeremia 31, de versen 1 tot en met 14, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 83ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jeremia 31. Terzelfde tijd spreekt de Heere: Zal ik alle geslachten van Israël tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere: Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik henen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weder bouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maakt u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lofzingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoor des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen, want ik zal hun lieder rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen in de bediening van het woord en ook bij de woorden die gesproken worden aan de tafel des Heren stilstaan bij het derde vers van dit hoofdstuk, Jeremia 31, het derde vers, waar we het woord van God en onze tekst voor deze morgen lezen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Tot zover. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, wij zijn vanmorgen samengekomen op deze dag. En deze dag is apart gezet door u. U hebt uzelf geheiligd. En u zegt uw woord van bijzondere dagen die in bijzondere zin door u gemaakt zijn, dat wij mogen vragen om uw zegen. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Heere, dat smeken wij heel in het bijzonder, omdat deze dag niet alleen een gewone zondag is, waarop uw woord uitgedragen mag worden en verkondigd, maar ook een dag waarop het heilig sacrament, het sacrament van uw trouw, het sacrament van uw genade en van de liefde in Christus mag worden bediend en mag worden gevierd. En wij smeken heel in het bijzonder in het licht van deze zo heilige gebeurtenissen, of u ons met de zegen van uw geest wilt bezoeken. En dan bidden we van u, Heere, laat die geest ontdekkend mogen werken. Opdat wij voor het eerst en ook opnieuw gaan zien wie wij zijn voor u. Laat die geest ontgrondend mogen werken. Opdat wij alle gronden buiten u leren verliezen. Laat de geest mogen wijzen op de vertroostingen die in het woord te vinden zijn. Opdat wij gaan zien dat er in uw woord een bron is die zoveel troost bevat. Laat de geest Christus verheerlijkend mogen werken. Opdat die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, ook alle lof en aanbidding ontvangt. Laat de geest de banden mogen verbreken. En u weet dat die er zijn, bijzonder ook bij uw kinderen die van verre staan. Heere, wil u geven dat de kluisters stuk geslagen mogen worden en de banden verbroken en dat er vrijmoedigheid mag zijn. Niet alleen om tot u te naderen in het geloof, maar ook om toe te gaan tot de tafel des Heren. Heere, wil u geven dat in duisternis de vertroostingen van u velen mogen zijn en dat te midden van alle onwaardigheid en alle onmogelijkheid de stem van u gehoord mag worden als van verre, als over bergen en heuvels, als over kloven en diepten heen, ziet, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En waar die woorden door de kracht van uw geest bevestigd worden en toegepast worden in het hart, daar komt ruimte. Daar wordt een mogelijkheid gezien. Daar daalt de liefde in het hart. Heere, wil u dat uit genade vanmorgen schenken. Het is bij allen die uw naam ootmoedig vrezen, onverdiend. Want wanneer wij blikken op onszelf en ook zien op de week van voorbereiding, dan is er zo heel veel wat ons aan moet klagen. Dan is er alle reden om ook vanmorgen, in dit uur waarin we samen zijn, onze schuld, onze persoonlijke schuld, onze ambtelijke schuld, onze gemeentelijke schuld voor u te belijden. Heere, wil u in uw goddelijke genade geven dat wij oprecht onze schuld voor u neer mogen leggen. Maar wil u ook genadig die zonde vergeven en niet met ons doen naar wat wij misdreven hebben, maar ons opzoeken en aanzien in de Zoon van uw eeuwige liefde. Wil uw Heere in ons midden zijn, niet alleen in het opzoeken van allen die uw naam ootmoedig vrezen, niet alleen met die alles vervullende liefde en genade, maar wil u ook met uw geest zo werken dat vanmorgen gij zelf de gastheer aan de tafel mag zijn. Wil u ieder nodigen en met kracht en met liefde nodigen die u oprecht mag vrezen. Wil u hen die met veel bezwaren vanmorgen naar de kerk zijn gegaan, genade schenken. En wil u geven dat wanneer er oprecht een beginsel van dat leven is, vrijmoedigheid mag komen. Wil u ook als de grote gastheer weren wat niet een plaats aan uw tafel ontvangen mag. O Heere, wil u geven dat die u niet in waarheid vrezen en kennen, weerhouden mogen worden. U kent toch het hart. U hebt toch vele middelen om ook daarin te zorgen en daarin te waken voor de heiligheid van uw tafel. Geef dat zo alles met orde en in ere mag geschieden. En wil u zelf in ons midden zijn. Heere, wil ons gedenken in de bediening van uw woord en ook in de bediening van het heilig sacrament. Geef ons te spreken. Geef ons de heilige dingen te bedienen met diep ontzag, met ontzag voor uw majesteit. Maar wil ons ook de liefde van u schenken in het hart, opdat we ook dit werk niet al zuchtende hoeven te doen. En ook niet ziende op onszelf of op mensen, maar ziende op u. Ziende op hem, de Zoon van uw eeuwige liefde. En wil u niet alleen ambtelijk, maar ook heel persoonlijk zegen geven. Heere, schenk dat in het midden van de gemeente. Laat er iets van uit mogen gaan van de viering en de bediening van uw tafel. Wil in deze tijden vol van verwarring en vol van ingezonkenheid geven dat dit een oase mag zijn voor uw volk. Maar ook dat degenen die niet aan uw tafel deel kunnen nemen, tot jaloersheid verwekt worden en dat er een stil verlangen in hun hart mag wonen en mag leven om dat nu te kennen wat uw kinderen kennen. Geef, Heren, dat er onder hen die met die dingen werkzaam zijn, maar voor zichzelf in het duister lopen, of dat onder degenen die zichzelf nergens bij kunnen scharen, wil u geven dat deze dingen hen geen rust mogen laten. Wees u met ons allen. Denk ook aan degenen die hier niet kunnen zijn vanwege ziekte of vanwege de ouderdom. Wil u met hen zijn, Heren, u velen ook met ons meeluisteren en meeleven voor de kerktelefoon. Wil u geven wanneer zij thuis zijn en thuis moeten zijn, omdat zij de weg naar uw huis niet meer kunnen gaan, dat zij ook thuis een zegen mogen ontvangen. Denk aan hen die hier niet zijn omdat zij elders verkeren. Wees u ook met degenen die zonder wettige reden afwezig waren of hun plaats niet innemen. Wil u geven, Heren, dat zij ook in deze dingen tot inkeer mogen komen, om uw heilig bevel om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten, om welke reden dan ook naast zich neer te leggen. En wil u geven dat wij allen bezocht worden door u. Laat ons niet over aan onszelf, maar bezoek ons met uw heil. We smeken u, Heren, wees u met allen die het moeilijk hebben. Denk aan hen die in de rouw verkeren. We vragen u, Heren, wil u denken aan allen die korter of langer geleden met de diepe werkelijkheid van de dood in aanraking kwamen. We dragen ook in deze ogenblikken de familie Arendsman aan u op. Bijzonder broeder Arendsman die zijn vrouw van zijn zijde zag weggenomen en die met familie en vrienden deze week bij het graf van zijn vrouw stond. Heren, wil u hem en alle familieleden bijzonder gedenken en ondersteunen, en wil u de vertroostende genade schenken die alleen bij u te vinden is, maar wil ook deze roepstem zegenen en heiligen aan de harten, ook aan ons hart. We dragen ook zuster Nipius aan u op, die deze week opnieuw in aanraking kwam met sterfgeval in de naaste familiekring, nu opnieuw een zwager door de dood werd weggenomen. Heren, wil u haar sterken en troosten, alsmede de hele familiekring, en zou u ook in dit sterven zo mee willen komen dat uw genade en uw gunst mag blijken daarin dat nog zondaren tot bekering komen. We denken deze morgen ook aan onze zieken. We dragen broeder Van Wezel aan u op uit Bruinisse, die de afgelopen week opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. U weet, Heren, er waren zorgen, en zorgen die zijn er ten dele nog. Ach, zou u de zorgen willen wegnemen. U hebt in het verleden, in de moeilijke weg die hij met zijn vrouw en hun kinderen moeten gaan, toch uitkomst gegeven. Al zijn de zorgen en de vele vragen gebleven. Zou u ook dit keer uitkomst willen geven? Wees u hem nabij. Wil hem kracht geven om alles te dragen, om het in uw hand te leggen, omdat gij de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat we het daar zouden leggen. En schenk hem ook genade, opdat hij ervaren mag in het ziekenhuis dat u van hem afweet. Heren, wil u nog wonderen doen? Wil zo hem en zijn vrouw en de kinderen gedenken, en hen bijzonder in deze omstandigheden laten zien dat gij God zijt, en dat gij ook in de diepste wegen nabij wilt zijn de ziel die tot u zucht, en dat gij troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Heren, we bidden u dat voor allen die ziek zijn of in welke omstandigheden van moeite en verdriet dan ook verkeren. Zou u ons willen bezoeken en ons willen gedenken in uw gunst en genade. We smeken dat niet omdat wij het verdienen, want aan onze kant ligt alles verzondigd, maar we vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 25 en daarvan de versen 4, 5 en 7. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 25, de versen 4, vijf en zeven. Heren, goedheid kent geen palen. Het vijfde vers, loutere goedheid, liefde koorden. En het zevende, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, 4, 5 en 7. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 138 het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijns vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Psalm 138, het vierde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we willen vanmorgen kort stilstaan bij Gods eeuwige liefde. Dat is het thema voor de prediking. En dan zijn er twee gedachten die we bijzonder willen benadrukken. Allereerst de bron van deze liefde. Het gaat over een eeuwige liefde. En in de tweede plaats de kracht van deze liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Dus Gods eeuwige liefde. Ten eerste de bron van deze liefde en ten tweede de kracht van deze liefde. Dit hoofdstuk behoort tot het zogenaamde troostboek van Jeremia. Dat is in verband met Jeremia misschien een wat ongebruikelijke uitdrukking. Wij hebben wel gehoord en spreken vaak over het troostboek van Jesaja. En dan denken we aan die hoofdstukken 40 en volgende, die beginnen met troost, troost mijn volk. Maar zo is er ook een troostboek in de profetieën van Jeremia. Te midden van alle oordeelsprofetieën, en die zijn er vele bij hem, zijn het vooral het 30ste en het 31ste hoofdstuk wat we kunnen beschouwen als zijn troostboek. Want daarin wordt aan de ballingen voorspeld, voorzegd, dat er een verandering zal komen in hun desolate toestand. Ze zijn verbannen. Het oordeel is gekomen. De stad en de tempel, ze zijn verwoest en velen van het volk zijn weggevoerd in de richting van Babel. En voor heel veel mensen is nu alle hoop vergaan. Maar midden in die omstandigheden zegt de Heere, er zal verlossing komen. Welke verlossing? Wel, de Heere zal het overblijfsel van zijn volk terugbrengen. En hij zal niet alleen de overblijvenden van Juda, van het tweestammenrijk, dat zojuist in ballingschap ging, terugbrengen, maar zelfs van Efraïm, het tienstammenrijk, wat al zoveel jaren geleden in de ballingschap gebracht was door de Assyrische koning Sanherib. Dus het kleine rijk van de twee stammen en het grote rijk van de tien stammen, de overblijvenden uit die rijken zullen terugkeren, want de Heere zal zorgen dat er verlossing komt. En dan gaat de Heere dat in de profetie die vanmorgen voor ons ligt nader uitleggen. Hij gaat als het ware laten zien waarom het zo is dat er verlossing komt. Dat zij uit die toestand van ballingschap en duisternis, de toestand waarin ze de toorn van God op zich voelen drukken, verlost zullen worden. En dan zegt de Heere, wanneer hij dat duidelijk gaat maken, dat hij gesproken heeft, verschenen is van verre. Want zo zegt Jeremia het letterlijk. De Heere is mij verschenen van verre. En dan zegt de Heere tot Jeremia als hij van verre verschijnt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ja, er staat letterlijk in onze Statenvertaling dat de Heere aan Jeremia verschenen is van verre tijden. Maar u ziet wel, als u een goede Bijbel hebt, dat dat woord tijden schuin gedrukt is. Dat het dus eigenlijk in de grondtekst niet staat. En laten we daar voorlopig ook maar op houden. Dat het zo luidt, die oorspronkelijke tekst, van verre is de Heere mij verschenen. Van verre. Dat betekent dat de Heere ver van het volk en van Jeremia af was. Dat er dus een hele kloof aan scheiding tussen Jeremia en tussen de Heere was. Ja, ten diepste tussen het volk en tussen de Heere was. Hoe was die kloof, die afstand er gekomen? Wel, dat was een herinnering aan de zonde. De zonde die altijd scheiding maakt. De zonde die altijd zorgt voor afgronden en kloven die wij mensen van ons uit niet overbruggen kunnen. En zo ligt in deze woorden een herinnering opgesloten aan de zonde van het volk. Aan de scheiding die ze zelf door hun ongerechtigheden hebben aangebracht van verre. De Heere is dus vanwege de zonde van het volk ook ver van hen geweken. En zoals al aangeduid, zij kunnen die scheiding zelf ook niet ongedaan maken. Wat is dat een aangrijpend beeld? Een aangrijpend beeld wat niet alleen iets te zeggen heeft tot Israël in de dagen van Jeremia, maar wat ook voor ons vandaag de dag een diepe en ernstige prediking inhoudt. Wat kan er een scheiding zijn tussen God en tussen ons? Wat kunnen we ons ver van de Heere voelen? Wat kan misschien de hemel voor ons persoonlijk besef gesloten zijn? Ach, laten we het nooit vergeten. En onszelf vanmorgen voor het aangezicht van de Heere in alle ernst afvragen. Wat is de reden dat er zoveel scheiding ligt, dat de Heere zo ver is? Is het niet de zonde die scheiding maakt? Of als we dat gaan inleven, en als Gods kinderen dat opnieuw gaan inleven, die verre afstand die er door de zonde gekomen is, en steeds weer door de zonde komt, ja, dan gaan ze ook zien dat ze die afstand vanuit hunzelf nooit kunnen overbruggen. Je kunt je in duizenden bochten wringen en de hemel proberen met je hand aan te raken. Maar het is onmogelijk. Van ons uit is het niet mogelijk om tot God terug te keren en de afstanden die er door de zonde geslagen zijn te overbruggen. Maar nu is het wonder waar Jeremia hier getuige van is, dat de Heere nu de eerste is. Hij komt over die verre afstanden heen. En zo komt hij altijd over kloven van ongerechtigheid en over bergen van schuld heen. Is het niet u die genade kennen mag? En als hij van verre over de bergen van schuld en over de kloven van ongerechtigheid heen komt, dan spreekt de Heere als van ouds. Want dat is ook een aspect van dat woord. De Heere is mij verschenen van verre, zo staat het er. Maar onze statenvertalers hebben niet zonder reden dat woordje van verre tijden toegevoegd. Want in het tekstverband gaat het om God spreken in het verleden, in de dagen van ouds. En ze zeggen nu eigenlijk, God verschijnt net zoals hij verschenen is in oude dagen. Dat is ook een kant van de tekst. Want we lezen dat wanneer de Heere zijn volk tot rust gaat brengen, in het vorige vers, dat hij aan hen verschijnt net als in de dagen waarin ze in de woestijn waren. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. En u weet dat in de woestijn, dat is een herinnering aan Israëls tocht uit Egypte door de wildernis langs de berg Sinaï naar het beloofde land. En wanneer we de profetieën lezen, dan is die tijd in de woestijn altijd de tijd waarin de Heere zijn eerste gunst en zijn eerste liefde betoonde aan dat volk. Het is de tijd van de ondertrouw. Het is de tijd van de eerste liefde. Ach, ondanks de zonde van het volk, en dat is wat geweest daar in de woestijn, dat hoef ik u niet uit te leggen vanmorgen. Waarin ze opstandig waren en murmureerden tegen de Heere, had de Heere ze toch met vele tekenen van zijn gunst en van zijn liefde bezocht. Het was de tijd waarin de Heere die tere eerste liefde aan hen schonk. Maar nu was dat al zo lang geleden. Dat lag als het ware ver weg in het stof van de geschiedenis. Nu had God zich verborgen. Nu was de Heere van ver. En zo, zoals het in de woestijntijd geweest was, dat ze God aanwezigheid zagen, dat ze zijn bemoeienissen opmerkten, dat ze in alle dingen zijn hand mochten zien, dat hij hen omringde met zijn liefde en met zijn gunst, zo was het nu niet meer. En dat was voor de godvruchtige Israëliet die in de ballingschap leefde, een geweldige, pijnlijke ervaring. Gods liefde, ach, het was geen onbekende zaak. Gods gunst, dat was iets waar ze bij ondervinding van wisten. Maar het was zo lang geleden. Er lag zoveel stof tussen. Zoveel ongerechtigheid. Zoveel verberging van Gods aangezicht. De Heere was zo ver geweken. Maar nu zegt de profeet hier op hoog bevel van 's Heere mond, dat God komt van verre tijden. Dat hij spreekt als in de dagen van ouds. O, hier komt de Heere op zijn werk terug. Hier laat de Heere zien dat hij, wat hij van ouds begonnen is, dat hij dat niet laat varen. En wat is dat een bijzondere zegen, gemeente, als de Heere na tijden van duisternis en na tijden van strijd als van ouds spreekt. Wat kan een kind van God gebukt gaan onder de verberging van Gods aangezicht? En wat kun je diep in je binnenste zeggen, Heer, het is al zo lang geleden dat u tot mijn hart gesproken hebt en dat ik met vrijmoedigheid u aan mocht roepen en uw naam mocht groot maken. Maar nu komt de Heere zelf over de kloven van schuld en de bergen van ongerechtigheid heen en spreekt als in de dagen van ouds. En dan laat hij zien, o ja, zeker, dat hij nu dezelfde gebleven is. Dat hij het werk wat zijn hand begon nooit zal laten varen. Maar dan moet u eens goed luisteren. Dan laat de Heere niet alleen maar horen dat hij dezelfde gebleven is als in de dagen van ouds. Dat zijn liefde sinds dat hij Israël bezocht niet veranderd is. Nee, hij voert de gedachten van die vrome Israëlieten van het overblijfsel van Juda en Efraïm nog verder terug. En hij zegt wanneer hij terugkomt, dat hij hen lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En dat moeten we, wanneer we onze tekst lezen, het volle gewicht geven. De Heere sprak over bergen van schuld en kloven van ongerechtigheden heenkomend, als in de dagen van ouds, zeggende, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Eeuwige liefde. Dat is liefde die dus niet alleen maar een liefde is die op dat ogenblik naar Israël uitgaat. Maar het is een liefde die er al was van voor Israëls bestaan. Van eer zij geboren werden. Het is een liefde die er was van voor de grondlegging der wereld. Eeuwige liefde. Daarvan zegt Paulus in verschillende van zijn brieven dat het een liefde was van eeuwigheid, van voordat de wereld in het aanzijn geroepen werd. En wat betekent dat dan, eeuwige liefde? Dat betekent, laten we dat allereerst maar zeggen, dat het een volstrekt eenzijdige liefde is. Want het is zo, wanneer eeuwige liefde betekent, liefde die begint al voor de grondlegging der wereld, voordat iets van Israël, voordat iets van het volk van God begon te leven, dan betekent dat dat die liefde van God aan alles vooraf gaat. Want die liefde ontstond al, ja, voordat één van Gods kinderen het leven kreeg en werd geschapen. En dat betekent dat God zelf die liefde is. Met eeuwige liefde aan het volk wat hij scheppen zou en wat hij tot bekering zou brengen en wat hij begiftigen zou met zijn gunst, heeft gedacht. En daar moeten we deze woorden dan ook maar aan toevoegen, dat wanneer het gaat over de liefde, dat ieder van Gods kinderen telkens weer moet zeggen, het is niet dat wij God lief gehad hebben. Hij heeft ons eerst lief gehad. O, wanneer Gods kerk door genade mag zeggen, ik heb lief, dan is dat omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Eenzijdige, eeuwige liefde. Dan moeten we daar maar bij zeggen dat het niet alleen maar eenzijdige liefde is, het is ook onverdiende liefde. Want wie heeft God lief? Welke mensen zegt Hij dat Hij ze lief heeft met een eeuwige liefde? Wel, dat zijn mensen, het overblijfsel van Israël. Dat zijn dus niet alle mensen, nee. Dat is zelfs niet heel Israël. Maar dat is het overblijfsel van Israël. Dat zijn degenen die door genade Hem leerden zoeken en Hem leerden vrezen en op zijn gunst leerden betrouwen. Maar wat waren dat voor mensen wanneer ze naar zichzelf zien? Wanneer ze letten op hun eigen levenspad? Och, dan wordt ons in het hoofdstuk allerlei gezegd. Dan wordt ons gezegd dat mensen waren verloren, opstandig, weerbarstig. Het waren zondaren, in één woord, mensen die van nature dood waren in de zonden en in de misdaden, die niet naar God vroegen. En die ook nooit naar God zouden gevraagd hebben, als Hij hen niet had opgezocht. Die bewijst God zijn liefde, ondanks alle schuld en zonde, ondanks alle doemwaardigheid en onwaardigheid. Wat is dat een wonderlijk iets, gemeente. Want dan denk ik aan Paulus' woorden, waarin hij zegt in Romeinen 8 over dat volk van God, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren geordineerd. Dat wil zeggen, God heeft die mensen van tevoren gekend en hij heeft ze van tevoren uitverkoren, liefgehad van eeuwigheid. God heeft die mensen dus van eeuwigheid gekend. Nou, dat betekent heel veel en we kunnen dat vanmorgen allemaal niet uitwerken. Maar deze gedachte, God wist wat voor mensen dat waren, van eeuwigheid al. God wist van eeuwigheid al dat Adam zou vallen en dat al Adams kinderen gevallen zondaren zouden worden. En wat die Israëlieten zouden doen in de woestijn. Hij wist van Korach, Datan en Abiram en al die ongerechtigheden die er zouden zijn in het kamp van Israël. Hij wist ook wat er gebeuren zou in die donkere koningentijd als ze de afgoden zouden nalopen. Hij wist van elk van zijn uitverkorenen hoe ze geboren zouden worden en hoe ze zouden leven zonder hem midden in de dood. En daar moet God van walgen. Hij heeft ze tevoren gekend. Hij wist wat van zijn maaksel zij te wachten. En toch heeft hij ze uitverkoren. Toch heeft hij ze lief gehad met een eeuwige liefde. Kunt u het begrijpen? Ik niet. Dat God mensen die hem op het hart getrapt hebben en die zich tegen hem verzetten in ongeloof en onbekeerlijkheid, die hij kende, dat hij ze heeft uitverkoren. Eenzijdige liefde, onverdiende liefde, jazeker. Maar hoe is het mogelijk dat God eenzijdig, eeuwig, zulke mensen lief heeft? Hoe is het mogelijk dat hij hen hier zijn eeuwige liefde verklaart? Ach, dat is alleen maar mogelijk, gemeente, omdat God ze eeuwig lief heeft in zijn Zoon. En u moet dat niet vergeten, dat staat ook in deze hoofdstukken, als u zo voor uzelf thuis hoofdstuk 30 en 31 vandaag nog eens doorleest, dan zult u het zien. aan het slot van hoofdstuk 30. Daar wordt gesproken over de verlossing van het volk. God zal in gunst op zijn volk neerzien, staat er dan. En dan wordt de vraag gesteld in vers 21. Wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heere. Daar vraagt de Heere wanneer hij gaat spreken over de verlossing van Efraïm. Over de liefde die hij zijn kerk gaat bewijzen. Daar gaat de Heere spreken over een borg. Want zonder een borg, zonder bloed en zonder betaling, kan de Heere aan schuldige zondaren geen liefde bewijzen. En dus moet wanneer de eeuwige liefde van God ter sprake komt, ook gesproken worden over de borg. Wie is hij? En dan horen we door deze hoofdstukken het antwoord heen ruisen. Nee, het is in de profetieën van Jeremia misschien nog niet zo overduidelijk. Maar in het licht van het Nieuwe Testament is het ten volle duidelijk. Wie zal borg worden? Wie zal het voor verloren zondaren opnemen? Wie zal zorgen dat de schuld verzoend wordt en dat de wet met haar eisen vervuld wordt? Die ene, Jezus Christus. Want in zijn betaling, in zijn offer, in zijn gebroken lichaam en vergoten bloed, daarin heeft God een welgevallen. En u kan God zondaren lief hebben door hem. In het gebroken lichaam van de Heere Jezus. In hem die borg geworden is. Heeft God opstandelingen zondaren. Zijn kerk schuldig en verloren in zichzelf lief. In hem die hij verstoten heeft. In hem die onder de oordelen is doorgegaan. In hem die van God verlaten werd. En dat voor zulke mensen. Heeft hij ze lief met een eeuwige liefde. Want het welbehagen van de Heere zal door zijn hand, de doorboorde hand, gelukkig voortgaan. De eeuwige liefde straalt door het bloed van de Heere Jezus Christus, door zijn verbroken lichaam en vergoten hartebloed. O, dat mogen we vanmorgen, wanneer wij over de tafel des Heeren spreken en samen nadenken, niet vergeten. Hij heeft lief in Christus. En daarom, zegt het slot van de tekst, heeft hij ze getrokken met goedertierenheid. Ja, dat wil zeggen, daaruit blijkt die liefde. Die eeuwige liefde in Christus, die komt openbaar, die wordt zichtbaar. Waarin wordt die zichtbaar? Wel, dat die mensen met liefdeskoorden, we hebben daar zo even van gezongen, met liefdeskoorden getrokken worden. Losgetrokken. Om terug te keren. En dat heeft natuurlijk betekenis in Jeremia's profetieën met het oog op de ballingschap, dat weten we. Maar laten we de lijn maar meteen doortrekken. Dat heeft zeker ook geestelijke betekenis. God trekt in zijn liefde zondaren los. Dat is bekering. Zo zou u de bekering kunnen omschrijven. Dat God met liefde koorde mensen die in de zonde leven, of die in een oppervlakkige rechtzinnigheid leven zonder geestelijk leven, dat hij ze los trekt uit hun zondebestaan. En wat moet de Heere dan krachtig trekken om mensen los te trekken? Hoe was dat in uw leven, u die de genade van God kennen mag? O, wat heeft de Heere een werk gehad om u los te trekken? Wat moet de Heere een verzet en een weerbarstigheid overwinnen? Wat moet de Heere een duisternis en een donkerheid overwinnen? Maar de Heere trekt met koorden van liefde. Door middel van de prediking van het woord, door middel van de ernstige prediking van de wet, de aanklagende prediking van de wet, maar ook door de lokstem van het evangelie. De Heere trekt soms door diepe voren te trekken in ons leven. De slagen, ze zijn sommigen van ons niet voorbij gegaan. O, wat een wonder als de Heere dat gebruikt. Door de koorden van liefde rondom ons hart te slaan en zeggen, ik wil niet dat gij in het verderf neerdaalt. Maar dat hij ons wil trekken tot de kennis van zijn Zoon. En tot de kennis van zijn genade. Wat heeft de Heer een werk om ons los te trekken. Wat moet de Heer veel overwinnen. En dat niet alleen wanneer hij trekt voor het eerst. Maar ook opnieuw. Die trekkende kracht van de Heere moet steeds maar voortgaan. En dat is telkens opnieuw weer nodig. Er staat eigenlijk in de grondtekst iets wat ook vertaald zou kunnen worden. Dat de eeuwige goedertierenheid voortdurend over hen is uitgebreid. Dus die trekkende koorden van liefde. Die kun je ook verstaan als goedertierenheid die altijd over hen is uitgebreid. De Heere blijft trekken. Ook wanneer zijn volk afdwaalt. Ook wanneer iemand zegt die de Heere vreest gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht de herder heeft verloren. De Heere blijft trekken. En zo wil hij ook vanmorgen vanuit de liefdesbetuiging, zo u wilt, liefdesverklaring, die in dit woord aan de orde komt laten zien, dat hij zondaren trekt en dat hij zijn volk trekt uit de onmogelijkheden, uit de dwaalwegen van hun hart, uit de duisternis. Hij weet waar ze wonen. Hij komt over de bergen van schuld heen. Hij brengt ze tot zich, trekt ze tot zich. En hij zegt het. Ook al is er nog zoveel in hun leven wat tegengetuigd. Ik heb u lief, met een eeuwige liefde. O, als we nu als een verloren zondaar iets mogen kennen van die opzoekende liefde. En van die steeds weer terugkerende liefde. Van die eenzijdige liefde. Waardoor je in het wonder verzinkt. Al wie iets kent van die trekkende liefde. Die koorden van liefde. Die lostrekken. Tot bekering brengen. Tot God brengen. Tot Christus brengen. Die worden genodigd. Om aan de tafel van de Heere. Te eten en te drinken. En onder de zegen van de Allerhoogste te ervaren. Hij is goed. Want hij betuigt het. En verzegelt het. Aan het hart van de zijne. Ik heb u lief. Met een eeuwige liefde. Amen.
Thank you.
We lezen nu het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier. Te beginnen bij ten andere. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen. Dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van den beginne afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren van God onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onzer zonden daaraan zou hechten, en heeft al zo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen. En zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden, van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als een lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door denzelfde geest, onder elkander als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt en uit vele beziën samen geperst zijnde, één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt. Alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door den Heiligen Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heiligen Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en den heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. We willen nu samen zingen uit Psalm 43, het derde vers. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Psalm 43, het derde vers. Openen met het vragen van Gods zegen. Heere, nu wij rondom deze eerste tafel bijeen zijn, is er alle reden om uw naam dank te zeggen dat u het midden in deze wereld geeft, dat wij avondmaal mogen vieren. Dat u het te midden van de verscheurdheid van de wereld en van de kerk geeft dat we samen mogen zitten aan de tafel van u. Zou u zelf ook uw zegen willen geven? En zou u neer willen dalen, Heere? U weet hoe het in het leven van hen die u vrezen aangevochten en omstreden kan liggen, juist de viering van het avondmaal. Maar zou u zo neer willen dalen dat het een heel persoonlijk moord mag worden? Deze morgen aan uw tafel zit, ondanks alle afstand die er van u uit was en bleef en blijft. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Heere, kom over de bergen van schuld en over de kloven van ongerechtigheid heen. En spreek gij tot ons hart. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en doe dat tot zijn gedachtenis. dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat totdat hij komt. Woorden van de tekst van vanmorgen nog eenmaal. Zo, de Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Wie heeft God lief? Daar is al iets over gezegd. Maar aan deze tafel is het goed om daar heel persoonlijk over te mediteren. Ach, wanneer we nadenken over wie Gods kinderen in zichzelf zijn, dan is er weinig te zeggen. Want met één woord is samen te vatten wie ze zijn. Niet waard om Gods kinderen te heten. Zoals een van de andere profeten het aanduidt in de beeldende taal van zijn profetie. Lo ami. Dat betekent niet waard mijn volk te heten. Lo ruchama. Niet waard om ontfermd te worden. Gods kerk in zichzelf, verloren zonen en verloren dochteren. Maar weet u wat nu zo'n wonder is? Dat ook al moeten ze van zichzelf zeggen en het steeds meer inleven, niet waard te zijn Gods kind genoemd te worden en bij het volk van de Heere te behoren. Dat de Heere zelf verloren zonen en dochteren van verre ziet. U weet dat uit die gelijkenis. De vader die stond uit te zien, zo lezen we daar iedere dag. En die zoon die had zijn goed doorgebracht, alles wat hij ontvangen had. En toen kwam hij tot zichzelf. En toen zei hij, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En zeggen, vader, ik heb gezondigd. En die lange zware weg terug. De vader zag hem van verre. De Heere, zegt Jeremia, is mij van verre verschenen. God komt over bergen van schuld heen. En was dat een wonder als u dat voor het eerst of opnieuw leerde ervaren. Dan gaat u zelf met al het uwe in het stof. Dan zegt u, Heere, wie ben ik dat u zo iemand wilde aanzien en dat u met zo iemand te doen wil hebben. Dan cijfert u uzelf weg. Dan wordt u een niet, een schuldenaar, een zondaar in het oog van de Heere. Niet alleen voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Want wanneer de Heere zijn liefde openbaart en zijn gunst laat zien, dan betekent dat altijd dat mensen vernederd worden. En dat ze in de vernedering en in de verwondering terechtkomen. Ja, ook dat laatste. Want de vernedering voor de liefde van God brengt ook altijd de verwondering door de liefde van God met zich mee. Waarom? Wel omdat je jezelf weg mag cijferen en mag kennen als een schuldenaar voor God die het niet waard is om Gods zoon, Gods dochter genoemd te worden. En dat de Heere nochtans, en dat is het nochtans van de eeuwige liefde, het nochtans van de eeuwige ontferming op zulke mensen neerziet. En nochtans wil komen. En dat niet alleen voor het eerst, in de tijden waarin de eerste liefde gesmaakt wordt, maar ook over tijden van duisternis en afdwaling heen. Ach, dat is alleen maar mogelijk als u let op dat wonderlijke geheim. Dat Christus nu gekomen is als het grote voorwerp van Gods liefde. De zoon van Gods liefde in de welke God een welbehagen heeft. Want er was niemand op aarde die de liefde van God verdiende.
Hij kwam op aarde als de Zoon van Gods liefde. En nu heeft Hij vrijwillig met heel het middelaarshart bereid verklaard dat Hij de vloek wilde dragen en de toorn wilde dragen die verloren zonen en dochteren verdienen, die opstandelingen over zichzelf hebben gehaald. O, was dat een wonder als u daar, al is het van verre, iets van gaat zien. Christus de vloek op zich genomen die ik over mij gehaald heb. Christus de zonde gedragen waarmee ik een heilig God vertoornd heb. Christus de weg geopend die ik door mijn onbekeerlijkheid heb toegemuurd en toegegrendeld. Wat wordt dan zijn vernedering, zijn kruisdood, iets waar het hart naar uitgaat. Iets waar onze liefde naar uitgaat. Iets waar onze verwondering naar uitgaat. Heere, dat u uw Zoon wilde straffen. Dat u uw Zoon wilde verlaten, onder de vloek deed ondergaan. Om het aan zo iemand als ik te betonen. Ik heb u lief. Onbegrijpelijk en toch zalig. Wonderlijk en toch hartverkwikkend. Want wanneer de Heere, al is het een druppel van zijn liefde, laat vallen op het hart, dan zullen we zo vernederd zijn, zo verwonderd zijn en ook zo verheugd zijn. Dat we het zingen met de dichter van Psalm 31 en daarvan het 15e vers. Psalm 31 en daarvan het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31, het 15e vers. Er zijn aan deze tweede tafel nog enkele plaatsen. Indien daar met ons zijn die de dood des Heren wensen te verkondigen, dan is daar aan deze tafel gelegenheid. Indien er nog anderen zijn die verloren in zichzelf de dood des Heren willen verkondigen en deelnemen aan dit heilig avondmaal. De Meester is daar en hij roept. Indien er niemand is, dan zal deze tafel de laatste tafel zijn. Het brood wat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. Beker der dankzegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat totdat hij komt. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Bij dat woord willen we ook aan deze tafel nog een ogenblik stilstaan. Allereerst het daarom. God trekt mensen en brengt ze zo tot bekering. Dat kan op verschillende wijzen gebeuren, al is de grondpatroon hetzelfde. Maar de omstandigheden kunnen zo heel verschillend zijn. Hoe komt het dat God mensen tot bekering brengt? Daarom, zegt het woord van Jeremia, omdat God liefde is. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar hebt u ook de nadruk op de liefde van God als de enige grond waarom mensen zalig worden. En dat wordt hier in deze oudtestamentische belofte ook zo krachtig en heerlijk benadrukt. Het is enkel en alleen te danken aan de liefde Gods dat zondaren zalig worden. Daarom. En dat is iets wat ook in het leven van hen die oprecht geloven mogen en het ware geestelijke leven kennen, iets wordt wat steeds meer gaat spreken. Dat het niet is mijn zoeken en niet is mijn vragen. Maar de diepste grond ligt in de liefde van God. Steeds meer wordt als het goed ligt de liefde de dragende grond van het geestelijke leven. Want in die liefde ligt het vast. Hij zal nooit laten varen de werken van zijn handen. Maar wat betekent dan die uitdrukking dat hij daarom trekt? Waarom wordt hier het werk van bekering en het werk van het geven van de genade aan mensen, kinderen, omschreven met trekken? Het is in de preek zo even al aangeduid. Trekken betekent dat de mensen ver van God zijn en dat zij vastzitten, dat zij losgetrokken moeten worden, dat zij teruggebracht moeten worden in de weg van wederkeer, in de weg van de bekering tot God. En daar is kracht voor nodig. Kracht voor nodig, omdat wij ver van God zijn. Ach, hoe ver gaan we het inleven, zijn we van God verwijderd door de zonde. Hoe ver zijn we van God afgeraakt. En hoe ver raken we steeds weer van God af door het dwaalzieken van ons eigen hart. Daar is trekkracht voor nodig om ons uit die verre afgedreven plaatsen terug te brengen. Bovendien zitten we vast. De zonde heeft zuigkracht. Psalm 40 spreekt over het vastzitten in de zonde als in een ruisende kuil vol modderig slijk. Zo zitten we vastgezogen. En als er geen kracht van Gods genade aan te pas zou komen, we zouden in onze zonde, in onze eigen gerechtigheid, in ons eigen leventje vast blijven zitten. Maar daarom is het zo'n zegen dat God nu de eerste is die lostrekt. Lostrekt vanuit zijn liefde, door zijn woord en door zijn geest. O, dan kan het zijn dat er scherpe woorden nodig zijn, ontdekkende woorden nodig zijn. Er zijn ook woorden vol nodiging en liefde nodig. God weet zelf wat voor ieder van degenen die zo vastzitten in zichzelf nodig is. Maar in één ding is het allemaal hetzelfde. Dat er kracht van liefde, eeuwige kracht nodig is om ze los te trekken en de hinderpalen en de struikelblokken die in de weg staan te overwinnen. O, wanneer we daaraan denken, wat de Heere in ons leven deed, wat Hij een werk moest doen om ons te maken voor zijn aangezicht, wie we behoorden te zijn, om ons arm te maken, om ons een zondaar te maken, om ons met lege handen en een leeg hart tot Hem te doen naderen, om plaats te maken voor zichzelf, om plaats te maken voor de Heere Jezus, om ons hart te overwinnen, om onze wil te overtuigen en om te buigen. Wat een trekkend werk en een trekkende liefde is daarvoor niet nodig geweest. En als we eerlijk zijn, hoe blijft die trekkende liefde nodig? Want één ogenblik onder die trekkende werkingen van Gods liefde vandaan en we verzondigen het weer. En daarom laat het wonder in dit ogenblik op ons hart gedrukt mogen worden. Daarom heb ik u, weerbarstige, onwillige, schuldige, willen trekken met koorden van liefde. En dat, zoals aangeduid, is niet slechts in het begin, maar telkens weer. Goedertierenheid, zo kunnen we de tekst ook lezen, is over u uitgebreid. Altijd. Merkt Gods kind dat dan altijd? Nee. Is dat dan altijd even duidelijk? Nee. Maar van Gods kant is het vast en zeker dat de goedertierenheid niet zal wijken. En dat de koorden van goedertierenheid die trekken en die leiden en die lokken ook niet voorbij zullen gaan. De Heere volvoert wat Hij begonnen is. Hij bevestigt wat Hij gesproken heeft. En dan is er in al zijn werken voor heel zijn kerk goedertierenheid te zien. Wat dat betekent, zelfs in de bestraffingen. Zelfs in wat de Bijbel noemt de kastijdingen. Ligt goedheid van de Heer. Want Hij trekt met eeuwige goedertierenheid. O, er is geloof voor nodig, ik weet het, om het te zien. Want onder de slaande hand van God kan alles soms zo donker zijn. Maar Hij trekt naar zichzelf toe. Met goedertierenheid. En als dat in het hart gaat leven. En dat ook door de genade van Christus ervaren wordt. Dan zingen we met het 17e vers van diezelfde 31ste psalm. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Die voor mijn welstand waakt. We zingen dat nadat we deze tafel besloten hebben met dankzegging en gebed. Heere, wij komen aan het einde van deze avondmaalsbediening tot u. En wat is het een wonder dat gij de eerste zijt en ook de eerste blijft. Dat gij over bergen van schuld heen komt en dat voor zulke mensen. Dat gij trekt met koorden van liefde. En u niet alleen verloren schapen trekt, maar ook uw dwalende schapen trekt, die zichzelf telkens weer in de verlorenheid zouden storten als u het niet verhoedt. Heere, wil dan zelf maar trekken. Wil ook doortrekken in ons leven. Ons steeds naderbij brengen wanneer we u mogen vrezen. Wil u in de wegen die u weet dat goed voor ons zijn, langs ontdekking en ontgronding ons gronden op het enige fundament dat in Christus is, trek gij ons, Heere. Opdat we tot u mogen komen met smeking en geween. Opdat de blijdschap in ons hart mag zijn en de verwondering. Heere, we zeggen uw naam dank voor alles wat u in deze bediening aan deze avondmaalsdienst gaf. We vragen om vergeving voor al het zondige. En bidden uw naam aan, uw naam dankzeggend, voor al uw gunst en liefde betoond. om Jezus wil. Amen. Eindigen we nu met de slotwoorden van het formulier en het dankgebed. Geliefden in den Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met de dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen.
Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heiligen geestes, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, het eerste vers, Psalm 89, vers 1. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.